Ik ben het EJV.
Ik ben het EJV.
Wij zijn het EJV.
Hallo, je luistert naar de EJV-podcast. Ik ben Rebecca Kouwels. Binnen het EJV ben ik verantwoordelijk voor de afdeling leiding. We hebben een breed aanbod voor leiding. Ondersteuning, begeleiding, vorming en deze podcast. Leuk dat je luistert. Dit is inmiddels de derde aflevering van deze inmiddels iets minder gloednieuwe podcast, de EJV-podcast. En ook vandaag is mijn collega Anou Trog te gast. Dag Anou.
Hey.
Je lijkt stilaan deel te worden van het meubilair. Dat klopt ook een beetje. Anou deed in 2022 onderzoek naar redenen waarom jonge mensen de kerk massaal verlaten. En ze ging nog een laagje dieper en zocht ook naar de verlangens die daaronder zitten. Anou, waarom vond je het zo belangrijk om voor deze aanpak te kiezen?
Ja, het onderzoek dat kennis in start is een aanleiding vanuit, ik heb het al verteld, de vorige keer naar een eerder grootschalig gevoerd onderzoek. En dat was onder leiding van David Kinneman. Mm-hmm. En daaruit kwamen dan 6 probleemdomeinen voor waar jongeren mee te kampen hebben. Nu, na het lezen van dat boek en na het onderzoek hiervan binnen Vlaanderen en het bespreken van de Vlaamse resultaten, ja, voelde ik eigenlijk een heel beladen sfeer hangen. Ik had dan een focusgroep met ervaren jeugdleiders die met mij meedacht. En ook daar was de sfeer, ja, zelfs een beetje naar hopeloosheid aan neigen. Als iets uitzichtloos en hopeloos wordt, ja, dan kan dat zo leiden tot weemoed en bij de pakken blijven zitten. Maar gelukkig vond ik een inspirerend boek over coachen en waarderend gemeenteopbouw. En dat baseert zich eigenlijk ook op oplossingsgericht onderzoeken. En daarom werd de aanpak van het onderzoek een beetje omgegooid. Jezus zegt, wanneer hem gevraagd wordt, wie kan dan zalig worden? Dat Jezus zegt, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn al die dingen wel mogelijk. Ja. Dat staat in Matteüs 18. En vanuit dat idee, het gevoel van tekortschieten en niet weten waar naartoe gaan, veel schietgebeden later ook, mocht ik eigenlijk veel oplossingsrichtingen ontvangen van de bevraagde doelgroep en mocht ik die oplossingen beginnen te categoriseren. Ja. En uit die oplossingsideeën ontstond dan hoop. Hè. Als we bereid zijn de kerk en ook al die zijn tradities onder de loep te nemen, vanuit de bril van de Bijbel wel natuurlijk, dan kunnen we ons de vraag stellen, waarom doen we de dingen die we doen op zondag? Ja. Hoe houden wij eigenlijk eredienst en dan liefst nog een eredienst voor alle generaties? En daarom koos ik voor deze aanpak, omdat die hoopgevend is. Verandering kan eng zijn, maar hoeft dat niet te zijn. Een beetje de brug bouwen terwijl we erover lopen.
Ja. Ja, hoop kunnen we denk ik wel gebruiken in de Vlaamse kerk. Nu, je kwam tot 4 verlangens van jonge generaties in de kerk. Welke waren dat?
Ja, de 4 verlangens dat was enerzijds de dienstbare kerk zijn, serieus genomen worden, leiderschap, maar ook thuiskomen en geestelijk groeien. En in de vorige aflevering, de 2e was dat zeker, ja, hebben wij thuiskomen reeds besproken, denk ik. Hè? Maar vandaag wilde je het hebben over iets anders, toch?
Yes, dus wat ik begrepen heb, aan het einde van de vorige aflevering hadden we het daarover. Jongeren verlangen ernaar om geestelijk te groeien in de kerk. En ik moet zeggen, tijdens de presentaties die ik afgelopen maanden al over dit onderwerp mocht geven, want ja, ik ben natuurlijk een beetje met uw conclusies verder aan de slag gegaan, hebben wat kerken bezocht. En ik merkte dat punt van geestelijk groeien een soort verrassing was. Dat had ik niet verwacht, dat echt een diep verlangen van jonge generaties was. Herkent je dat?
Ja, absoluut. Voor mij was dat ook zo. Het was ook een verrassing. Echt heel wat jongvolwassenen gaven aan dat ze verlangden naar logica, naar relevantie, maar ook naar voorbeelden van bijbelstudie doen. Eigenlijk een beetje naar inspiratie, naar het helpen zoeken naar antwoorden, maar ook kritisch reflecteren over heersende theologieën, over eenzelfde onderwerp bedoel ik dan, Maar heel veel van die verlangens bleven onbeantwoord. Zo geven zij alleszins aan in kerkgemeenschappen. Er wordt wel gezegd dat bijbelstudie belangrijk is en dat je dat moet doen. Ja. Maar hoe en wat concreet dan, daar loopt het soms mis. We merken ook heel vaak dat kerken dan wijzen naar de ouders. Geloofsopvoeding ligt bij de ouders. En ik snap dat ook wel. Ik ben er ook mee eens. In de eerste plaats is dat ook zo. Maar we mogen er niet te hard van uitgaan dat ieder gezin daarin hetzelfde is.
Ja.
Een gezin waar twee ouders gelovig zijn of een gezin waar één van de twee ouders tot geloof gekomen is, dat is al een heel andere dynamiek. Ja. De vraag is dan, hoe kunnen we alle jongeren, alle volwassenen ook, ondersteunen in die geestelijke groei? En dat betekent dan eigenlijk voor de jongvolwassenen zoiets als het leren om de Bijbel te leren. Apologetisch lezen, hè. Maar ook het vergelijken van de Nederlandse Bijbel met de grondtekst. Waarom is dat nuttig? Welke wijsheden haalt je daaruit? Eigenlijk merk je dat ze zo die deskundigheid, die meesterschap, dat ze dat willen leren. Want ik snap het ook wel, hoe meer deskundig je voelt daarin, hoe sterker je in geloof gaat staan. Ja. Maar ja, ik stond daar... Ik denk dat iedereen daar toch wel versteld van staat,
niet? Ja, dus dat is niet gewoon een goede preek op zondag.
Ja.
Integendeel eigenlijk. Ze willen, als ik het zo mag zeggen, ze willen eigenlijk leren hoe dat ze zelf tot de punten en conclusies kunnen komen. En eigenlijk, zoals een spreker onderzoek moet doen voor de preek die hij op zondag geeft, eigenlijk willen ze dat onderzoek zelf kunnen doen.
Exact.
Ja, dat vind ik wel interessant. Ik heb zelf de jongerenwerkersopleiding gevolgd. In Nederland is dat aan het Evangelisch College. En ik weet dat een heel belangrijke leerlijn daar de inductieve Bijbelstudie was.
Mm-hmm.
In het begin waren alle studenten van, oh, zwaar woord, wat is dat dan? Dat was eigenlijk een heel eenvoudige methode. We gaan observeren wat de tekst zegt zonder... alle brillen en alle preken die we daar al van gehoord hebben, dan gaan we interpreteren wat daar staat en dat dan toepassen. En ik moet eerlijk zeggen, ik was al lang jeugdwerker toen, maar het was wel een wereld die voor mij openging. Ik heb dat in de tienerwerking en zelfs in de kerk nooit echt geleerd.
Mm.
Jij wel?
Nee, ik vrees ook van niet. Nee, ik vind dat wel een toffe tip, want... misschien ook voor de luisteraars, maar ook voor mezelf om mee aan de slag te gaan. Maar zo'n tips bedoel ik dus. Dat zijn concrete methodieken die we moeten kunnen meegeven. Maar vooral denk ik ook mee kunnen doen met de jongeren, met de jongvolwassenen. Dat kan volgens mij heel behulpzaam zijn voor hun. Zo kunnen wij behulpzaam zijn voor hun. Mm. Vorige week sprak ik... iemand in een andere focusgroep. En zij vertelde mij dat ze in haar vorige gemeente op een organische manier met elkaar afspraken om samen Bijbelgedeeltes door te lezen. Mm-hmm. Dus als de ene worstelde met iets, dan kon die, net zoals bij vriendschappen, sturen. Mm-hmm. Ik zit hier mee, of wat denk je? En dan zeiden die, ik ben die dag thuis, komt je langs? En ze spraken dan eigenlijk op een heel natuurlijke manier samen af.
Mm-hmm.
En dan gingen ze samen door Bijbelgedeeltes gaan die ze dan gevonden hebben, die relevant waren voor dat onderwerp. Om die dan samen te bespreken, samen te overdenken, samen te overbidden. Samen daarin Gods leiding in te zoeken ook. En dat gebeurde per twee of per drie. Maar ze sprak over maximum vijf.
Ja.
Als een soort van boek-bijbelclub, kun je het noemen. Hè? Zo, de Bijbel is dan het boek dat je op de boekenclub bespreekt. Hè? Maar wat ik cool vond eraan, is dat er heel open, maar ook heel enge vragen gesteld werden. En durfden gesteld worden.
Enge vragen.
Ja, zo de vragen die je niet in groep of openlijk zou durven stellen, maar waarbij je op zo'n in zo'n comfort komt met die persoon waarmee je samen zit, dat je die vragen durft op tafel te gooien.
Het mocht persoonlijk worden.
Het mocht heel persoonlijk worden, ja. Mm. Ik was er echt door geïnspireerd. Want zij gaf aan dat die momenten haar geleerd hebben om één de Bijbel goed te bestuderen, maar anderzijds ook om te leren wat kerk zijn echt is.
Ja, het zijn inderdaad inspirerende ideeën. Nu, ik weet niet of je dat al weet, Anou, maar op de kinder- en jongerenwerkersdagen van 2024 gaan we eigenlijk al die verlangens die jij onderzocht hebt nog eens onder de loep nemen, maar dan kijken naar wat zijn manieren waarop we dat... kunnen toepassen in onze kerken, kinderwerk, jongerenwerk. Dus van harte uitgenodigd. Hè?
Merci.
nu iets anders. Wat ik een van de meest treffende dingen vond in het onderzoek, was dat het verlangen naar geestelijk groei, dat ook betekende dat er plaats en gelegenheid is om te twijfelen en kritische vragen stellen over de leer. Mm-hmm. Enerzijds zo logisch, want het is door dingen in vraag te stellen dat we leren groeien, maar toch ook echt niet evident in de kerk anno vandaag.
We gaan er eigenlijk heel vaak te sterk vanuit dat twijfels leiden tot ongeloof. Mm. Maar als we de Bijbel lezen, dan geloof ik ook dat er staat dat de gave, dat er een gave is van geloof. Mm. De ene is kleiner gelovig dan de andere heeft een sterkere gave van geloof. En het openlijk kunnen aankaarten van iemand zijn twijfel kan net, zoals je zei, leiden tot diepgaande gesprekken. En diepgaande gesprekken kan net het geloof van de ander opbouwen. Dus ja, het kan helpen om het geloof in een ander plaatje te zien en tot inzichten te komen die de geest ook bekend maakt in dat gesprek.
Ja. En hoe doen we dat concreet dan?
Ja, goede vraag. Geloofstwijfel is vaak heel beladen. Hè? En de vraag is dan vooral, denk ik, hoe kun je dit veilig bespreken? Ja. Een van de bevraagden in het onderzoek dat wij deden op Vlaamse Bodem, die stelde een twijfeldoos voor. Dat is een anonieme doos waar mensen, jong en oud eigenlijk, onderwerpen of vragen in kunnen droppen over het een of het andere onderwerp. Maar nadien heb je dan de mogelijkheid om die vragen te beantwoorden door middel van studies of gespreksavonden of debatten. Dus als sprekers dan inspiratie nodig hebben, kunnen ze in de twijfeldoos gaan grabbelen. Mm. Als zondagsschoolleiding hetzelfde wilt, kunnen ze ook in die doos gaan grabbelen. Want geloofstwijfel betekent niet noodzakelijk geloofsverlies. Ik denk dat het zelfs kan leiden tot een diepere laag van geloofsontwikkeling. Ja. Eigenlijk is geloofstwijfel in die zin meer geloofsverandering. Ja. Maar ik dacht, we hebben daar eens over gehad, dat je had hier een goed platform voor ontdekt, niet?
Ja,
ruimte
klopt.
Zoek, ruimte, ja, is maar ruimte.
Ja, niet van hier.
Niet van hier, hè.
Nee, ruimtezoekers, inderdaad. Ik hoorde die tip een aantal maanden geleden al. Ik dacht trouwens van u, maar ik kan me vergissen. En ik was heel blij om te horen dat er ook in het Nederlands een stem gegeven wordt aan heel veel jongvolwassenen die in dat proces zitten. Ik ben mezelf al wat langer aan het verdiepen in dit thema. En in het Engels noemen ze dat het proces van deconstruction en reconstruction van iemand zijn geloof. Maar ik kom zelf steeds meer twintigers en dertigers tegen die dat in dat proces zitten van eigenlijk alles wat dat ze altijd als waar hebben aangenomen, om dat in vraag te gaan stellen. En ik vind dat persoonlijk een heel mooi proces om te wandelen met mensen, om naast hun te staan daarin. Maar ik zie tegelijk ook dat heel veel kerkleiders daar een beetje bang van zijn. Omdat je weet natuurlijk nooit waar dat iemand uitkomt. Hè.
Mm-hmm.
Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die uiteindelijk tot de conclusie komen dat God niet bestaat of niet op een persoonlijke manier betrokken is in hun leven of in de wereld. Maar ik denk als we als kerk, als jeugdleiders, dat proces zouden aanmoedigen bij mensen, omdat we weten, God is, als God echt zo groot is als we beweren, dan staat hij ook boven al die twijfel, denk ik. En ik geloof dat God zo groot en zo geniaal is. Dus dan denk ik, hij kan ook die vragen en die twijfel aan. Dus als we in dat proces meer naast mensen zouden wandelen, ook in de twijfel, in de vragen, ja, ik geloof daar wel in. En ruimtezoekers, ik heb het boek thuis liggen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet ben beginnen lezen, maar op Instagram wel heel wat quotes al gezien. En ik denk, ja, dat is echt fijn dat er nu ook in het Nederlands een stem gegeven wordt. Want de meeste podcasts die ik daarover hoor zijn in het Engels. Maar dat maakt het toch wat minder toegankelijk. Dus voilà, ruimtezoekers.
Ja, ik ben het de laatste keer dat we er al hebben, denk ik, het onmiddellijk gaan opzoeken. En ik moet zeggen dat ik ook wel aangenaam verrast was. Mm. Want uiteindelijk, hetgeen wat je daarnet ook zei, zo, de mensen, met de mensen mee wandelen, dat is ook zo voornaam.
Mm.
En ik heb de indruk bijvoorbeeld bij ruimtezoekers, als ze dat echt willen doen, dat wanneer jongeren of ouderen ergens tegenaan lopen in het geloof, dat ze vanuit vertrouwensrelaties samen die weg kunnen zoeken. Want zoals je zei, God is groot, God is geniaal en God die beantwoordt ons als we zoeken. Zo die echte vertrouwensrelaties waarbij we zelfs onze vuile was durven uithalen. en samen durven te bespreken wat de weg van en naar de Heer is. Ik denk dat die relaties zo voornaam zijn. Dat betekent dus ook wel dat je soms misschien samen gaat struikelen. Dat je samen over geloofsdrempels moet, of geloofsbergen, hè, afhankelijk van hoe groot het probleem is, zoeken naar antwoorden. Dat kan ook zijn samen wenen om een moeilijke beslissing die misschien genomen gaat moeten worden. Ja. Samen rouwen voor een stuk. Hè. En ik denk dat God dat verhaal, ook in het verhaal van de Emmausgangers laat zien, dat samen op weg gaan. We zijn op die doorreis, we zijn niet van hier, zoals je het daarnet zei. Maar dat betekent dus wel ook dat in die gesprekken, in dat samen op weg gaan, dat we die ruimte moeten laten voor twijfels. En dat er mogelijkheid moet gecreëerd worden voor oprechte vragen. Mm. Want ja, ik denk dat als je samen met jong gelovigen zoekt naar antwoorden, en ook toegeeft wanneer je het zelf niet weet, dat je dan samen bij de Heer kunt komen en zijn inzichten kunt vragen doorheen te bidden. Mm. Dat je samen struikelt, daar zoek het naar antwoorden. En ik denk dat we op die manier tegemoet komen aan de verlangen om te groeien in kennis. Om te groeien in kennis van de Bijbel.
Mooi.
Ik heb al heel vaak het woord samen gebruikt, dat heb ik net. Samen, samen, samen.
Samen, samen, samen. Ja, dat is misschien ook het verlangen van jongeren. Hè?
Ja.
Dus het verlangen om geestelijk te groeien in de kerk, dat betekent enerzijds dat jongeren, of jonge generaties zal ik even zeggen, willen groeien in kennis van de Bijbel en dat er ruimte is voor twijfels en vragen. Hebben we daarmee dan alles gezegd over dat geestelijk groeien?
Nog niet volledig. Ja. Hè? We hebben het eerste luik al gehad, inderdaad, kennis van de Bijbel. Het tweede subverlangen was ruimte voor die vragen en die twijfels, inderdaad. Maar om het volledig te omvatten wat geestelijk groei inhoudt, hoort daar een derde aspect bij. En dat is ruimte voor ieders talent. En dat is een beetje een bijzondere.
Ja.
We gaan er altijd vanuit, bidden, aanbidden, lezen de Bijbel. Maar dat aanbidden is voor ons vaak liederen zingen en God groot maken op die manier. Wat zeker prima is, God complimenten geven. En dat is natuurlijk ook hem zijn rechtmatige plaats te kennen, maar dat kan op zoveel meer manieren dan enkel zingen of bidden. Mm-hmm. En we zijn zo precies gekomen in een manier van tradities die we telkens opnieuw doen in de kerk, waar ook schoonheid in zit, begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Maar we hebben echt wel kunstenaars in kerken zitten. Mm-hmm. Mensen die schilderen, die componeren, die beeldhouden. Mensen die construeren met hout in de bouw, daar is ook kunst in. Mensen die apps ontwikkelen, die dichten, die dansen, die proza schrijven, die tekenen, ontwerpen en noem maar op. Mm. Ik heb waarschijnlijk nog heel veel vormen van creatieve uitingen vergeten. Maar aanbidden betekent ook artistiek aanbidden. In al zijn vormen. Ja. En dat was ook een frappante beleving om te lezen tijdens die bevraging van die jongvolwassenen. Zij gaven aan van ik aanbid door muziek, maar liever nog doorheen mijn kunst. Mm. Een ander zei ik aanbid nog liever door mijn gedichten. Maar de vraag is dan, hebben we hier platform voor in de kerk? Wat als iemand nu prachtig kan dichten?
Mm.
Wat doen we daar dan mee?
Ja.
Dat is een goede vraag om te stellen, denk ik.
Ja, dus dan moeten wij. Dat dwingt ons om buiten de bestaande kaders te gaan denken. Ja. Ruimte maken voor uitingen van creatieve aanbidding. Dat is een mooie. Ik vind dat ook heel fijn. Het kunstenkamp, Primo en Secundo, die doen heel echt baanbrekend werk op dat vlak. The place to be voor alle jongere kinderen die het voelen kribbelen op vlak van kunst. Maar inderdaad, ook zij weet ik dat ze enorm pleit om daar ook in de samenkomst, in de lokale kerk, ruimte voor te creëren.
Ja, en daar mag gehoor aan gegeven worden. Hè. Uiteindelijk heeft God die creativiteit in de mens gelegd. Hè. En dat getuigt dan weer van God zijn creativiteit. En ook in dat domein willen jongeren, en ik denk eigenlijk ook oudere generaties, aanbidden en geestelijk groeien. Want we moeten het niet alleen bij de jongeren leggen, die creativiteit. Mm. Doorheen kennis van de Bijbel, enerzijds ruimte voor twijfels en vragen te creëren, maar ook door ruimte voor die creatieve aanbidding, dat zijn die drie luiken, hè. Ja, verlangen die jongeren om te komen tot geestelijk groeien. Mm. Omdat ze dan platform krijgen in die drie domeinen.
Ja, mooi. Eigenlijk eigenlijk is het onderzoek ook een beetje een cadeautje. Hè? Jongeren die zeggen van, ik wil geestelijk groeien en dit is hoe, help mij.
Ja,
dus, ja.
Die inzichten zijn bijzonder. Hè?
Ja,
dat is ook zo.
Mooi. Ja, en dan zitten we al in de helft, hè, Anou. We hebben 2 verlangens behandeld. Jongeren willen geestelijk groeien. Jongeren verlangen ernaar om thuis te komen in de kerk. We hebben er nog 2 te gaan. Zie het zitten om nog 2 keer naar de aflevering te komen.
Ik zal maar ja zeggen. Ja. Maar het hart van vol is.
Ja. Ik weet, onze studio is hier in Londerzeel en het is niet altijd evident op de weg. Hè?
Nee, klopt. Volgende keer spreken we dan over het derde verlangen. Hè?
Wat, zijn ze genummerd trouwens?
Nee. Want ja, dan ga je weer een hiërarchie krijgen. Ja. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat we het afgesproken hadden om het dan te hebben over serieus genomen worden.
Ja, jongeren verlangen ernaar om serieus genomen te worden. Dat gaat over leiderschap, hè, jong leiderschap. Hè.
Mm-hmm.
Goed, ik zie er naar uit. Anou, merci dat je weer bij ons was. Luisteraars, leuk dat jullie weer luisterden. Tot volgende keer voor een nieuwe aflevering van de EFV-podcast.